Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot-ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot-inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik zit te kolven, dus weer even een momentje om te podcasten. Ik heb heel eventjes overwogen om buiten te gaan zitten kolven, want het is best wel warm vandaag. En buiten is in elk geval in onze tuin is best wel lang schaduw, dus dat is wel fijn. En het is buiten inmiddels denk ik net zo warm of warmer dan binnen. Ik denk warmer dan binnen. Maar ja, dan zit je wel een beetje lekker in de frisse buitenlucht. Maar goed, toen dacht ik ja, om nou met mijn kolf in de tuin te gaan zitten, dat vind ik al een dingetje. Ik bedoel, ik woon niet in een huis waar niemand zicht heeft op mijn tuin. De buren zitten niet super dicht op me, maar wel gewoon net even dat je denkt En ik dacht ook, ja, om nou een podcast buiten te gaan zitten opnemen. Lopend op de een of andere manier vind ik dan prima. Maar ook dan, als ik dan voorbijgangers tegenkom, ben ik ineens heel erg bewust van mezelf en wat ik aan het zeggen ben. Ik denk dat ik me in de tuin nog wat meer het gevoel zou hebben dat mensen zitten te luisteren. Wat heel raar is, want ik neem dit op om te luisteren. En toch heeft je brein dan, op het moment dat ik dan aan het praten ben, kan ik dan niet meer nadenken. Als ik het gevoel heb dat er naar me geluisterd wordt. Terwijl ik weet dat ik dit aan jullie vertel en dat er straks naar mij geluisterd wordt. Maar goed. Ik was vanmorgen bezig met het voorbereiden van een deep dive met de Tarot Community. Dat staat tegenwoordig 2 keer per jaar op het programma. Dan gaan we 1,5 uur lang wat dieper in 1 grote arcana kaart duiken. Ik doe daar best wel wat voorwerk voor. Ik lees heel veel erover, over die kaart. En dan maak ik daar een PowerPoint presentatie van. En dan is het zeg maar een gedeeltelijk hoorcollege. En ook een gedeelte waar we met elkaar over de kaart praten. En ook verschillende versies van de kaart verder onderzoeken. Dus dan pakt iedereen zijn kaarten erbij. En laten we zien uit verschillende decks hoe die kaart gerepresenteerd wordt in dat deck. En wat dat dan betekent. En wat dat doet met de betekenis. En ik was me aan het voorbereiden en ik zat te lezen. Dit gaat over de zegenwagen volgende keer. En ik zat te lezen over de verschillende uitleg van symbolen. En opnieuw realiseerde ik me hoe fijn en frustrerend het tegelijkertijd is dat we van de Rider-Waite-Smith niet van ieder symbool precies weten wat de bedoeling van de makers is geweest. Dus Arthur Edward Waite heeft Pamela Common Smith opdracht gegeven om deze kaarten te tekenen. Pamela heeft een aantal dingen getekend die anders zijn dan de beschrijving van Arthur in zijn bijgaande boekje. Dus het matcht niet 100% met elkaar. De samenwerking is dus niet 100% vlekkeloos. Sowieso weten we niet 100% vlekkeloos verlopen. Maar daarnaast, dus dat ten eerste zit, dus wat foutjes in de beschrijving. Maar ook niet ieder symbool is van een uitleg voorzien. Voor een deel kunnen we symboliek terugherleiden naar oudere versies van de kaarten. Zien we waar Pamela haar inspiratie vandaan heeft gehaald. En wat Waite heeft gezegd van deze symboliek moet erin. Dan kunnen we soms ook de bronnen met informatie daarover terugvinden. Maar lang niet altijd. Er zijn ook dingen opgetekend waar we niet precies van weten waarom het zo is. Interessant genoeg wordt het al die symbolen wel degelijk alsnog van een duiding voorzien in heel veel verschillende tarotboeken. Zonder enige bronvermelding. Ik verbaas me er altijd een beetje over dat er nergens een verantwoording zit in de inleiding van boeken over waar de interpretaties van symbolen vandaan. Sommige wel hoor. Dan is er in de inleiding wel iets geschreven over dat de symboliek gebaseerd is ook op de interpretatie van de schrijver zelf of iets dergelijks. Maar soms wordt het gewoon als een feit gepresenteerd in een boek. En dan is er niemand die dan heeft gedacht, oh, maar waar komt, ja, ik weet niet. Nergens staat dan waar het vandaan komt, die interpretatie van een symbool. En het interessante is, als je dan dus verschillende boeken over tarot naast elkaar legt, dan zijn ze het lang niet altijd eens. Dan staan er beschrijvingen in die gewoon verschillend zijn. Om een voorbeeld te noemen, ik las in het boek van Annick van Damme, Tarot voor jezelf. Zij zegt over de schouderplaten van de zegenwagen. Dus de Ik bedoel, de wagenmenner. Dus op de zegenwagen zie je iemand die een wagen aan het mennen is. Zonder leidsels. En hij heeft op zijn schouders twee manen. En die manen, Wade zelf heeft daarover geschreven. En dan quote ik Katz en Goodwin. Om dan, als we het over bronvermelding hebben, even dat groen netjes te doen. Tali Goodwin en, oh, hoe heet hij ook weer? Meneer Katz, geloof ik. Katz, K-A-T-Z. Die schrijven in hun boek The Secrets of the Wade Smith Tarot heet het boek. Ik moet het even uit mijn hoofd zeggen, want ik ben beneden aan het kolven. Mijn boeken liggen boven. Zij quoten Wade, die dat in de Pictorial Key to the Tarot geschreven zou hebben. Ik heb dat niet nagetrokken, maar ik ga ervan uit. Hun bronvermelding is behoorlijk degelijk, dus ik ga ervan uit dat dat klopt. Wade schrijft dat die schouderplaten verwijzen naar Urim en Thummim. Thummim, dat zijn een soort mythische objecten die in de Hebreeuwse teksten genoemd worden, of in een Hebreeuwse tekst genoemd wordt. Beschrijving van twee stenen zouden het zijn, die gedragen worden door een Hebreeuwse priester, waarmee met God gecommuniceerd zou kunnen worden. Wade verwijst er dus naar, en ik geloof dat Eliphas Levi, van wie Wade dan weer inspiratie heeft gehaald, daar ook naar verwijst, maar dat weet ik even niet 100% zeker. En Annick van Damme, die maakt daar geen melding van. Snap ik ook wel, want het is een beetje een vage, mystieke oorsprong waar we weinig hedendaagse betekenis aan ontlenen. En zij schrijft dan, ja, die manen, het is een toenemende en een afnemende maan, die staan voor de reis van deze wagenmenner die een maancyclus zal duren. En hoewel ik dat interessant vind, ze heeft het concept van de tijd die iets kost, de tijd die, die verstrijkt tijdens de zoektochten die de zegenwagen gaat op pad. Oké, interessant concept. Maar waar ze het vandaan heeft, weet ik niet. En ik zie ook niet dat anderen daar iets over zeggen. En weer een ander maakt melding van, oh ja, hey, we zien deze maan, de ene maan is een lachende maan en de andere maan kijkt verdrietig. Dit gaat over tegenstellingen in onszelf. Ik weet het niet precies, volgens mij zegt Petra Stam dat in haar boek. Ik weet niet zeker, die noemt in elk geval wel lachend en huilend. Dus die geeft daar weer net een andere betekenis aan. En dat is niet erg, hè? Het kan ook zijn dat Annick van Damme ik weet dus niet of ze die interpretatie ergens vandaan heeft of dat ze het zelf heeft geïnterpreteerd. Uiteindelijk is het ook niet zo erg. Maar ik vind het soms wel een beetje jammer dat er niet duidelijker in dit soort boeken genoemd wordt welk gedeelte van de informatie daadwerkelijk een historische oorsprong heeft en welke niet. En dat doen Katz en Goodwin doen dat wel heel goed. Die zetten dus in hun boek The Secrets of the Wade Smith Tarot. Hebben ze heel veel bronvermelding en zij zoeken eigenlijk een beetje naar, hey, wat hebben Pamela en Wade zelf gezegd over de symboliek? Dus dat is een beetje dan kun je nog een soort van terug naar een bepaalde oorsprong, tussen aanhalingstekens, van in ieder geval wat Arthur Edward Wade bedacht heeft, samen met Pamela. Daarvoor, ja, zijn we dan aangewezen op andere geschreven bronnen. Ja, Eliphas Levi is dan een geschreven bron die veel aangehaald wordt. En aangezien ik die brontekst niet heb, en het is ook een niet door te komen, het zijn echt niet door te komen teksten uit de 19e eeuw. Dus ik ben heel dankbaar dat er onderzoekers zijn geweest die daar boeken over hebben geschreven. Maar dan ben je dus daarop aangewezen. Ik vind het best lastig om te zien waar en wat is nou oorspronkelijk en wat niet. Wanneer, wat is eigenlijk überhaupt de oorsprong? En tegelijkertijd, dus dat vind ik dan frustrerend. Zo van, hey, ik wil dit weten. Ik wil hier dieper induiken. Ik vind dit interessant. Waarom heb ik niet een heldere tekst hierover? Misschien zijn er wel, ik heb ook wat boeken in mijn kast trouwens hoor. Gewoon over het algemeen, over de geschiedenis van Tarot. Engelstalige boeken die ik nog niet helemaal heb gelezen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik daar meer antwoord in vind. Ik heb ook een van die boeken wel gelezen. En dat was een behoorlijk ingewikkelde pil om door te komen. Maar het is in elk geval, het is geen makkelijk toegankelijke informatie in elk geval. Daar zit een stukje frustratie. En tegelijkertijd vind ik het dus ook iets fijns en iets moois. Oké, ik heb heel even mezelf onderbroken om iets met de kolf te kunnen doen. Dus ik vind het ook iets fijns en iets moois. Want Dit is ook precies wat het tarotproces zo mooi maakt. En wat nodig is, denk ik, om tarot te laten werken voor jezelf. Is dat het juist niet 100% vaststaat waar één symbool over gaat. En dat een symbool kan veranderen van betekenis binnen de context van jouw leven. Binnen de context van waar jij over aan het nadenken bent. Dus ik vind aan de ene kant, het is ook gewoon deel van de hobby om de kennis van die achtergrond te onderzoeken, op te doen, daarover te praten met elkaar. Ik vind het heel leuk om daar lekker in te duiken van, hey, waar komt dat symbool vandaan? Goh, hoe hebben ze dat bedacht? Waarom? Dat is trouwens wel gegroeid, dat is grappig. In het begin, toen ik met tarot bezig was, vond ik dat eigenlijk alleen maar een soort van, alleen maar frustrerend en niet eens per se boeiend. Dat ik zoiets had van, ja, al die symbooltjes. En ik had ook die historische context wat minder scherp, waardoor ik het gewoon niet zo, ja, toen ik voor het eerst kennis maakte met de Rider Waite-Smith, even een zijspoortje. Toen had ik al kennis van tarot, want ik had tarot geleerd met een ander deck. En toen kwam ik dus op de Rider Waite-Smith met eigenlijk veel rijkere symboliek. En ik dacht alleen maar, wat moet ik met al die losse symbooltjes? Want ik begrijp toch al een beetje waar de kaart, zeg maar, in de strekking over gaat. En dan staan er ineens symbolen op, die gaan weer over iets anders. Dus daar zat een soort van frustratie bij mij. Zo van, ja, deze kaart gaat over, nou, ik moet even misschien een beter voorbeeld bedenken om het wat duidelijker te maken. Nou ja, bijvoorbeeld de dwaas. Hè? De dwaas gaat over van die cliff afspringen en op avontuur gaan. En nou, dat hondje heeft dan een betekenis. Maar dan heeft hij ineens een roos in zijn hand. En een, nou, die veer vind ik dan weer wel interessant. Oké, nu, ik moet mezelf even stoppen, want ik ben alsof ik, oké, ik ben nu zelfs geneigd om hierin te gaan editen in deze podcast, maar jullie weten dat ik dat niet doe. Jullie krijgen het gewoon zo puur zoals het komt. Ik hoor mezelf een beetje bashen op symboliek en dat is eigenlijk, het gaat eigenlijk nergens over. Want ja, dat doet een beetje onrecht aan de tarot en aan mijn ervaring ermee. Maar wat ik probeer te zeggen is, ik zag voor me die dwaas en die heeft dan ook nog een of andere tuniek aan waar dan een bepaalde, waarvan je volgens mij kunt zeggen, nou ja, hij heeft dan kleding aan en dan kun je over ieder kledingstuk of gedeel of iets kun je weer iets zeggen. En toen ik dus begon met de Rider Waite-Smith bestuderen, vond ik dat gewoon overweldigend. Het was gewoon veel, laat ik dat zeggen. Het was gewoon veel. En het voelde niet prettig om al die losse symbooltjes te moeten leren, omdat ze geen samenhang, de samenhang binnen de kaart raakte ik een beetje kwijt. Dat was het. En nu, een aantal jaren later, kan ik daar met meer interesse naar kijken, omdat ik veel meer eigenlijk de blik opzet van, hey, ik ben nieuwsgierig naar wat er allemaal op de kaart staat, los van wat die kaart zegt over mij. Terwijl een aantal jaren geleden was ik veel meer bezig met, ik wil weten wat die kaart mij te vertellen heeft. Wat die kaart mij te vertellen heeft. En was ik dus minder geïnteresseerd in de geschiedenis en de symboliek aan zich. Dat is gegroeid. Maar terug naar waarom ik het dus zo fijn vind. Nou, dan is het cirkeltje wel weer mooi rond. Waarom ik het dus zo fijn vind dat die symboliek ook weer niet 100% vast ligt, is dat dat nou juist het systeem is waar ik verliefd op ben geworden. Het systeem van symbooltaal waarin je in het moment iets kunt zien en iets kunt begrijpen wat er daarvoor nog niet was. Wat je daarvoor nog niet begreep. Wat je daarvoor nog niet gezien had. En wat daarvoor nog in geen enkel boek gestaan heeft. En tegelijkertijd waardeer ik zo het systeem van tarot waardoor je handvatten hebt om vrij betekenis toe te kennen. Dus het is zo rijk aan geschiedenis. Het is zo rijk aan input die je brein krijgt van wat je ziet op die afbeeldingen en die betekenislagen die erin zitten. Juist door de structuur. Juist doordat het meer is dan een set losse afbeeldingen zoals orakelkaarten dat zijn. Daar, weet je, ik ben verliefd geworden op het systeem. En op de symbooltaal. En Ja, en dan is het systeem is eigenlijk misschien nog wel ook iets anders dan alleen maar die losse symbolen. Als ik het heb over het systeem van tarot, heb ik het ook over hoe de kaarten samenhangen. Hè? Dus hoe de kaarten een interactie ook binnen een legging met elkaar aangaan. Dat vind ik zoiets fascinerends. En zoiets rijks. En zoiets moois. Ja. Maar goed, ik om nog eventjes samen te vatten. Ik ben dus aan het voorbereiden die avond met de Tarot Community. En ik zie gewoon weer van, oh ja, wat mooi dat, dat die Tarot zo'n veelzijdigheid heeft. Hè? Dat je op zoveel verschillende manieren naar een symbool kunt kijken. Als je in de boeken verschillende dingen leest. En wat frustrerend dat er niet een soort van één duidelijke handleiding is. Zoals je die bijvoorbeeld tegenwoordig wel hebt van het lichtziener tarot. Het lichtziener tarot is best een bekend deck. Best wel populair. Daar kun je een apart guidebook nog extra bij kopen. Dat is wel alleen in het Engels. Lichtziener is ook in Nederlands uitgebracht. Dat uitgebreidere guidebook alleen in het Engels. Maar in dat uitgebreidere guidebook worden nog meer symbolen beschreven met een betekenis erbij. En dan zie je dus, oh, dit is wat de kunstenaar zelf bedoeld heeft als betekenis van ieder symbooltje. En dan heb je een soort houvast. En terwijl ik dit zeg, denk ik ook weer, oh ja, maar dat is ook dus weer jammer. Want aan de ene kant is dat dus lekker. En dan heb je een duidelijk, oké, dit is wat de kunstenaar bedoeld heeft. Dit is waar de symbolen over gaan. Maar dan timmer je het ook wel weer te veel dicht. Dan is weer de ruimte voor je eigen interpretatie in één keer kleiner. Als je gaat blind staren op zo'n handzaam boekje. Dus dan is het eigenlijk wel weer fijn dat we dat bij de Rider-Waite-Smith niet helemaal hebben. Dat er een laag mystiek is. Dat er onderdeeltjes van die kaart zijn waarvan we gewoon niet 100% zeker weten wat de intentie was. De bedoeling erachter toen het getekend werd. En dat hoeft ook niet. En dat geeft ons ook vrijheid om er onze eigen weg mee te gaan. Het geeft jou de vrijheid om je eigen weg te gaan met de kaarten. Hoor je die? Dit is, ja. Dit is iets, misschien heb je er überhaupt nooit bij stilgestaan. Dat het boekje dat jij bij je kaarten hebt misschien niet de waarheid over de kaarten bevat. Wees je ervan bewust dat het boek dat jij erbij leest, dat het werk is van een schrijver. Dat dat een zienswijze is van één of misschien een aantal personen. Tuurlijk zit daar een soort gedeelde basis in. Net als dat in het cursusmateriaal dat ik maak. Ik put uit de traditie. Hè? Maar er is niet zoiets als de oorsprong. De waarheid. En dat is denk ik iets wat je mag meenemen als iets bevrijdends. Ik hoop dat je hem weer interessant vond. En dat was hem voor vandaag. Heel graag weer tot de volgende podcast.